onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 122e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen Daarna zullen we zingen het vierde vers van Psalm 95. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil wijden. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 95ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis vervolgens, wordt u gelezen uit het boek Esther, daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. We noemden u Esther 5, de versen 1 tot en met 14.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Geschiedde nu, aan de derde dag, dat Esther een koninklijk kleed aantrok en stond in de binnenste voorhof van des konings huis, tegenover het huis des konings. De koning nu zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis tegenover de deur van het huis. En het geschiedde, toen de koning de koningin Esther zag, staande in het voorhof, verkreeg zij genade in zijn ogen, zodat de koning de gouden scepter die in zijn hand was, Esther toereikte. En Esther naderde en roerde de spits des scepters aan. Toen zeide de koning tot haar, wat is uw koningin Esther, of wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, ook tot de helft des koninkrijks. Esther nu zeide, indien het de koning goeddunkt, zo komen de koning met Haman heden tot de maaltijd, die ik hem bereid heb. Toen zeide de koning, doet Haman spoeden, dat hij het bevel van Esther doe. Als nu de koning met Haman tot de maaltijd, die Esther bereid had, gekomen was, zo zeide de koning tot Esther op de maaltijd des wijns, wat is uw bede? En het zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal geschieden, ook tot de helft des koninkrijks. Toen antwoordde Esther en zeide, mijn bede en verzoek is, indien ik genade gevonden heb in de ogen des konings, en indien het de koning goeddunkt mij te geven mijn bede en mijn verzoek te doen, zo komen de koning met Haman tot de maaltijd, die ik hem bereiden zal. Zo zal ik morgen doen naar het bevel des konings. Toen ging Haman dezelfde dagen uit, vrolijk en goedsmoeds. Maar toen Haman Mordechai zag in de poort des konings en dat hij niet opstond, noch zich voor hem bewoog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid op Mordechai. Doch Haman bedwong zich en hij kwam tot zijn huis en hij zond heen en liet zijn vrienden komen en Zeres zijn huisvrouw. En Haman vertelde hun de heerlijkheid zijns rijkdoms en de veelheid zijner zonen en alles waarin de koning hem groot gemaakt had en waarin hij hem verheven had boven de vorsten en de knechten des konings. Verder zeide Haman, ook heeft de koningin Esther niemand met de koning doen komen tot de maaltijd die zij bereid heeft dan mij. En ik ben ook tegen de morgen van haar met de koning genodigd. Doch dit alles baat me niet, zolang het tijd als ik de Jood Mordechai zie zitten in de poort des konings. Toen zeide zijn huisvrouw Zeres tot hem, met schaders al zijn vrienden, men maken een galg, 50 ellen hoog, en zeg morgen de koning dat men Mordechai daaraan hangen. Ga dan vrolijk met de koning tot die maaltijd. Deze raad nu dacht Haman goed, en hij deed de galg maken.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 5 tot en met 14 van Esther 5. Esther 5 vanaf het vijfde vers tot het einde van dat hoofdstuk. Zingen wij van Psalm 140 het eerste vers. O Heere, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt, het vierde vers. Bescherm mij voor de goddelozen. En ook de versen 5 en 8. We noemden u Psalm 140, vers 1, 4, 5 en 8. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, we hebben enkele versen gezongen uit een psalm van David, psalm 140. En u zult wellicht begrepen hebben waarom we dat gedaan hebben. Begrijpen jullie het ook, jongens en meisjes? David had te maken met vijanden die allerlei plannen tegen hem smeden, die het op zijn ondergang voorzien hadden. En daarom stort hij zijn hart uit voor de Heere. En in de berijmde tekst hebben we het gezongen: bescherm mij voor de goddelozen, o Heere, o rechter van het heelal. Verlos mij van het geweld der bozen die niets bedoelen dan mijn val. En wat David heeft gebeden en gesmeekt, ja, die psalm kende Esther ook. Zou ze het ook niet gebeden kunnen hebben? En als u belaagd werd door uw vijanden, u die met uw harde Heere mag dienen, als de Satan aanviel met zijn volgelingen, is psalm 140 dan ook de vertolking van uw hart geweest? Esther, ze is blijven bidden. Ze heeft niet alleen gebeden voordat ze naar Ahasveros ging, maar ook toen ze tot hem naderde en ze verkreeg genade in zijn ogen. De gouden scepter werd haar toegereikt op het gebed. Ik dacht daar van de week nog wat over na, bemediteerde dat en ik overwoog bij mezelf: wat zou nou eigenlijk een groter wonder zijn? Dat Esther genade krijgt in de ogen van Ahasveros, of dat een zondaar genade krijgt bij God? Wat is het grootste wonder? Ahasveros en Esther waren allebei zondige mensen. En we zouden kunnen zeggen, die Ahasveros gaf nergens om. Een brute dictator. Het leven was niet zeker bij hem. Maar Esther was ook een zondig mens. Het waren dus twee zondaren. En als de ene zondaar aan de andere genade bewijst, dan is dat toch nog heel iets anders dan dat God genade bewijst aan een zondaar. Want de Heere is zonder enige zonde volmaakt heilig. En hij kan zomaar geen genade bewijzen aan een zondaar. Dus dat wonder dat de Heere zondaren genade schenkt is groter dan het wonder dat Esther genade kreeg bij Ahasveros. En wat heeft het Ahasveros gekost om genade te bewijzen aan Esther? Dat kostte hem helemaal niets. Wat heeft het God gekost om genade te bewijzen aan zondaren? Dat heeft God de Vader het allerliefste wat hij heeft gekost. Zijn enige geboren zoon heeft hij daarvoor overgehad. De zaligmaker was bereid om naar deze aarde te gaan. En de Vader heeft dat aan hem gevraagd en is ook uitgezonden om zijn taak te verrichten. En wat heeft het de Zoon van God gekost, opdat er genade zou zijn voor zondaren? Het heeft de Zoon zijn leven gekost. Hij heeft zijn leven afgelegd, opdat er leven zou zijn voor mensen die in Adam de dood boven het leven verkozen hebben. Is dat geen onbegrijpelijk groot wonder? En de Zoon van God heeft zijn bloed vergoten, opdat er vergeving, verzoening en reiniging zou zijn. En de Heere zelf heeft ervoor gezorgd dat die verlossing er gekomen is. Juist ook in de tijd dat er een wet was uitgevaardigd die zei: alle Joden moeten uitgeroeid worden. Alle Joden moeten verdelgd worden. Maar de Heere heeft het verhinderd. Heeft gebruik gemaakt van Esther. Heeft alle dingen zo geleid in zijn voorzienigheid dat Esther koningin werd in de plaats van Vasti. Zodat het volk der Joden niet omgebracht zou worden, maar gespaard zou worden, zodat op Gods tijd uit dat volk de zaligmaker geboren is. En we mogen daar vanmiddag over gaan nadenken. En we schrijven boven onze tekst: maaltijd en galg. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats voorzienigheid en ten tweede vijandigheid. Maaltijd en galg. In de eerste plaats voorzienigheid en ten tweede vijandigheid. We lezen in vers 5. Toen zeide de koning: doet Haman spoeden dat hij het bevel van Esther doet. Haman moet geroepen worden. Haman zou immers genodigd worden tot de maaltijd. Daar had Esther om gevraagd. En die Haman, die al zo'n belangrijke positie had in het rijk van Persia aan het hof van Ahasveros, liet zich dat geen tweemaal zeggen. Hij haastte zich om naar die maaltijd te gaan. Het streelde zijn hoogmoed dat hij bij die maaltijd aanwezig mocht zijn. Het gaf vreugde in zijn hart. Nu een vraag, geliefde gemeente. Gaat u graag naar de kerk? Gaan jullie graag naar de kerk? Leest u graag uit de Bijbel? Lezen jullie graag Gods woord? In de preek en in Gods woord wordt voedsel geboden voor de ziel. Dat eten lusten wij van nature niet. We hebben trek in de zonde, laten we maar eerlijk zijn. Bent u daaraan ontdekt? Heb jij dat gezien? Dat je de zonde lief hebt en God niet lief hebt. Dat jouw hart ten diepste niet uitgaat naar het voedsel dat de Heere geeft in de prediking en in zijn woord. Maar de Heere heeft ook wonderen gewerkt, ook in onze gemeente. Is dat geen bemoediging voor hen die dat wonder nog niet kennen? Want de Heere is eeuwig dezelfde. Wat hij bij anderen gedaan heeft, kan en wil hij ook bij u doen. Kom toch naar Gods huis. Die nodiging gaat telkens uit als we de klokken horen luiden. Lees in Gods woord en smeek dat dat woord en dat de prediking van het woord tot geestelijk voedsel zal mogen zijn. En wat een wonder als ons hart daar naar uitgaat. Als er honger is naar het woord. Als er verlangen is om door Gods woord en geest onderwezen te worden. Als het leven mag in je hart. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. De Heer belooft onderwijs te geven. Hij belooft ook voedsel te geven. Heeft het u mogen versterken? Heeft het moed mogen geven? Is het ook tot waarschuwing geweest? Want de Heer waarschuwt ook uit liefde voor de zonde. En hij komt ook met ernstige woorden. Als we ons te veel bezighouden met de dingen van deze wereld. Haman, hij ging graag naar die maaltijd. En dan nog een vraag. Soms is er ook een maaltijd in zekere zin in de kerk. Elke 3 maanden het heilig avondmaal. Is er verlangen in het hart om daar te mogen aanzitten. En mag u het weten, daar heb ik de verlosser mogen zien. Met het oog van het geloof heb ik mogen zien in de breking van het brood en in het vergieten van de wijn, het lijden en sterven van Christus. En ik heb het in mijn hart mogen horen, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Die maaltijd, het heilig avondmaal, overtreft toch ver alle aardse maaltijden. Wat is de Heere goed voor zondaren? Dat hij voedsel schenkt, niet alleen in de prediking van het woord, maar ook bij de bediening van het sacrament van het heilig avondmaal. En de doop? Is de doop al eens tot zegen geworden in uw leven? Dat u het zien mocht in dat water dat gesprengd werd op het voorhoofd van dat kindje dat gedoopt werd. Zo reinigt het bloed van Christus van alle zonde. Dus wat we in de kerk mogen horen, wat we in de Bijbel mogen lezen, wat werkelijkheid is bij de bediening van de sacramenten, overtreft toch heel ver alles wat deze wereld heeft te bieden. Als nu de koning, vers 5, met Haman tot de maaltijd die Esther bereid had gekomen was, zo zeide de koning tot Esther op de maaltijd des wijns, wat is uw bede? Dat had de koning al eerder gevraagd. En op de maaltijd des wijns, dat is eigenlijk de laatste maaltijd die gehouden werd. Er werden hele overdadige maaltijden gehouden in dat paleis van koning Ahasveros. In aparte zalen werden die maaltijden klaargezet. En de maaltijd waarop wijn gedronken werd, was de 3e of de 4e maaltijd. En als het feest dus op het hoogtepunt gekomen is, die maaltijd bijna beëindigd gaat worden, dan komt de koning opnieuw met zijn vraag. Wat is uw bede? Wat is uw verzoek? Het zal geschieden, ook tot de helft van het koninkrijk. Hebben u erover nagedacht sinds vorige week? Wat uw bede, wat uw verzoek is? Hebben jullie erover nagedacht, jongelui? Wat staat er nou bovenaan je verlanglijstje, om het zo eens te zeggen? Ja, ik wil later een goede baan hebben. En ik wil flink wat verdienen. Dat is toch ook makkelijk? Een leuk gezin. Ik zeg niet dat het allemaal verkeerd is. Ook die gewone dingen mogen we aan de Heere voorleggen en aan hem vragen. Maar het allerbelangrijkste moet de hoogste plaats innemen. Is het uw of jouw gebed, Heere, dat ik Christus mag leren kennen? Want ik ben een arme verloren zondaar. Ik kan mezelf niet redden. Wat ik ook doe. Ik kan niet betalen voor de ongerechtigheden die ik bedreven heb. Leer mij Christus te kennen. Dat mijn oog het lam Gods mag zien. En niet alleen in het offer dat hij gebracht heeft. Er is zoveel en veel meer van hem te leren. Hij zit nu aan de rechterhand van God. Hij regeert. Heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij bidt. Hij bidt voor al zijn volgelingen op aarde. Bewaar hen, bescherm hen. Dat ze toch geen prooi worden van de vijanden. En dan wijst hij op zijn volbrachte borgwerk. En is het ook uw verzoek, uw gebed, uw bede, dat ik hem als koning mag zien? Hij is de almachtige koning die regeert. Ook in ons vaderland. Ook over ieders persoonlijke omstandigheden. Esther had in de weg van Gods voorzienigheid een hoge plaats gekregen in het koninkrijk. De vrouw van koning Ahasveros. Geloven wij dat de Heere aan ons allen een plaats geeft in dit leven? Het is niet toevallig, jongens en meisjes, dat je uit je vader en moeder geboren bent. Dat heeft de Heere zo geleid. Jongelui, het is niet toevallig dat je ouders hebt die het ene nodige voorhouden en voorleven, als dat zo mag zijn. Wat gaat daar veel van uit? Als vader en of moeder een voorbeeld mogen zijn in hun leven, in het gaan naar Gods huis, hoe ze dat doen, hoe het verlangen van het hart daar naar uitgaat. In het lezen van Gods woord met eerbied en diep ontzag en de bede om onderwijs uit dat woord door de werking van Gods geest te mogen ontvangen. En als je een gebed hoort, dat je het voelt, dat menen ze echt. Dat is waar. Ze mogen met hun hart de Heere dienen. Dat is maar niet toevallig als je zulke ouders mag hebben. En de Heere wil dat zegenen. Zul je je knieën buigen. Dat je mag gaan lijken op je ouders. Dat je echt een christen mag worden. Wat is uw verzoek? Wat is uw bede? Is het ook ons verlangen dat de Heere ons onder alle omstandigheden de weg wijst? Dat Christus als profeet zijn woord maakt en opnieuw maakt tot een lamp voor onze voet en een licht voor ons pad. Esther, ze gaat antwoord geven. We lezen dat in vers 7. Toen antwoordde Esther en zeide: mijn bede en verzoek is, indien ik genade gevonden heb in de ogen van de koning, en indien het de koning goeddunkt mij te geven mijn bede en mijn verzoek te doen, zo komen de koning met Haman tot de maaltijd die ik hem bereiden zal. zo zal ik morgen doen naar het bevel van de koning. Ze komt nog niet met haar eigenlijke verzoek. Feitelijk een herhaling. Zou ze bang geworden zijn, jongelui? Bang van de koning? Want ja, ze had ook wel iets verborgen. Wat dan? Dat zij een Jodin was, had ze nog nooit bekendgemaakt. Wat er ook omgegaan is in haar hart. De Heere stond daarboven. Zijn voorzienigheid. Hij regeert over alle dingen. Ook over het tijdstip waarop dat echte verzoek naar voren zal komen. Wat moest er nog gebeuren? Ik zei er ook vorige week iets van. Er moest nog één nacht overheen gaan. Een nacht waarin er heel veel gebeuren zou. Want de koning zou een slapeloze nacht hebben. En zou zich laten voorlezen uit de kronieken. Dus uit al de gebeurtenissen die er geschied waren in zijn koninkrijk. En dan zou hij ervan horen dat Mordechai nog nooit beloond was. Voor het feit dat hij een aanslag had ontdekt en bekendgemaakt. En zodoende het leven van de koning werd gespaard. Dat moest nog gebeuren. En het zou zeer vernederend zijn voor Haman. De Heere leidt alle dingen. Op de juiste tijd zal het verzoek worden uitgesproken. Geloven we ook dat de Heere persoonlijk in ons eigen leven alle dingen leidt? Het tijdstip waarop bepaalde dingen gebeuren. En misschien kan er ook wel eens vrees zijn. Esther had niet gezegd dat zij een Jodin was, zei ik. Misschien liggen er wel onbeleden zonden, kinderen van God, in ons midden. U die met uw hart de Heere mag dienen. Toch weer te veel opgegaan in de dingen van dit leven, de beslommeringen van dit aardse bestaan, dat kan. David had ook zijn zonde niet beleden. En dan wordt het heel benauwd voor hem. Die zonde met Bathsheba en het doden laten doden van Uria. Totdat de Heere Nathan zond. En David eerlijk gemaakt werd. En zijn zonde beleed. En vergeving ontving. En wie zou niet altijd in zekere zin bevreesd zijn. Als je nadert. Tot God die heilig is. De Heere zo oneindig hoog en verheven. En als je jezelf leert kennen en al meer leert kennen, dan is dat toch een onbegrijpelijk wonder. Dat de Heere trouw houdt en trouw blijft. Dat hij blijft gedenken. Dat hij zich blijft ontfermen. Dat hij blijft beschermen en bewaren. Dat hij de weg blijft wijzen. Voor zienigheid. Maar ook vijandigheid. En dat zien we bij Haman. Haman, die een ontzaggelijke hekel had aan Mordechai. Omdat Mordechai weigerde voor hem te buigen. En die het te min vond om alleen Mordechai aan te pakken en te doden. Maar die heel dat volk waartoe Mordechai behoorde wilde doden, wilde uitroeien, wilde verdelgen. Daar zat de duivel achter. En de duivel werkte nog in het hart van Haman. Haman, hij gaat eerst heel vrolijk naar buiten. Vers 9, toen ging Haman tenzelfde dagen uit, vrolijk en goedsmoeds. Hij vindt het een hele eer dat hij voor de tweede maal zal mogen komen aan de maaltijd samen met de koning bij koningin Esther. Zijn ster rees steeds hoger. Daar streven wij vanuit onszelf ook naar. We willen leuk gevonden worden door anderen. We willen bewonderd worden door anderen. We willen belangrijk zijn in de ogen van anderen. En we vinden het helemaal niet aangenaam als mensen een hekel aan ons hebben. Als ze anderen leuker vinden dan wij. Denk aan het aantal likes, jongelui, dat je wilt hebben. Het aantal volgers. Hoe meer, hoe beter toch? Maar het allerbelangrijkste is dat we genade vinden in de ogen van God. Dat ons hart verbroken wordt. Dat een druppel van Gods liefde dat hart vernieuwt. Dat je uit liefde de Heere gaat dienen. Dat is echt het allerbelangrijkste. En in dat dienen van de Heere is een vreugde te vinden die je in heel de wereld niet vindt. De vreugde van de wereld, de maaltijden van de wereld, alles wat deze wereld ons biedt, daar komt eenmaal een einde aan. En dat kan plotseling zijn. Het is een wonder. Als je bewaard wordt in het verkeer, als je het er levend af mag brengen wanneer er een ongeluk plaatsvindt. Op de Horenbeek in Kampen, 2 lege plaatsen in dezelfde klas. Stond vorige week nog in de krant. Daarom, jongelui, haast je toch. De Heer is het waard om gediend te worden. Hij is oneindig groot, goed en genadig. En hij wil zich over je ontfermen. Buig toch de knieën en smeek, Heere, kom in mijn hart en leven, dat ik u uit liefde mag dienen. Haman, vrolijk en goedsmoeds. Maar toen Haman Mordechai zag in de poort des konings en dat hij niet opstond, noch zich voor hem bewoog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid op Mordechai. Die haat van binnen laaide opnieuw, dat vuur van vijandschap werd nieuw voedsel gegeven. Opnieuw zag hij daar Mordechai. Ieder boog voor Haman, maar Mordechai niet. Hij weigerde en bleef weigeren afgodische eer aan Haman te betonen. En dat bedierf heel zijn vrolijkheid, vervuld met grimmigheid. Haman is een moordenaar. Zouden wij het ook zijn? Maar dominee, zoiets als Haman, dat doen wij toch niet? Als daar de wortel, als daar het begin van het doden van anderen wordt aangetroffen in ons hart. En dat leeft in mijn hart, in uw hart en in jullie hart. Haat en nijd. Daar komt uiteindelijk de doodslag uit voort. En daarom, we zijn ook moordenaars, gelukkig en een wonder dat de Heere ons ervoor bewaart daadwerkelijk een ander te vermoorden. Maar er kunnen omstandigheden zijn, en ik heb die mensen wel gesproken die gezegd hebben, ik zou in staat geweest zijn om hem of haar te doden. Maar de Heere heeft me voor bewaard. En dat is de werkelijkheid. En als we die lijn nog iets verder doortrekken, hoe gaan wij om met onze eigen ziel? Hoe gaan wij om met onze kinderen, met onze kleinkinderen? Zoeken we het buiten God en buiten Christus? En geven we dat verkeerde voorbeeld aan ons nageslacht? Dan zijn we ook moordenaars. Moordenaars van de zielen, van je eigen ziel om te beginnen. Maar ook de zielen van je nageslacht. Wat een wonder als je de levensvorst mag aanprijzen. Als je persoonlijk hem mag kennen en uit hem mag leven, met je hart hem mag dienen, dan zou je toch het allerliefste zien dat ook je kinderen en kleinkinderen dat zouden doen. Dat is toch je allergrootste vreugde. En het zou toch tot verwondering strekken als dat gebeuren mocht. Haman, vervuld met grimmigheid op Mordechai. Doch staat er dan, Haman bedwong zich. Ja, we zouden het ook zo kunnen zeggen dat God hem bedwong. Want Haman had natuurlijk best naar de mens gesproken, Mordechai zelf kunnen laten doden. Maar hij deed dat toch niet op dat moment, hè? Haman bedwong zich en hij kwam tot zijn huis. En hij zond heen en liet zijn vrienden komen en Zeres, zijn huisvrouw. En dan gaat hij pochen, roemen op datgene wat hij zelf heeft en de zonen die hij heeft. Haman vertelde in vers 11 de heerlijkheid van zijn rijkdom en de veelheid van zijn zonen, heeft er 10. En hij is ontzaggelijk rijk, heeft ook aanzien bij de koning. Het was in de tijd van Ahasveros zo, dat de man die de meeste zoon had in een bepaald jaar, een beloning ontving. En Haman had wel 10 zonen. Dus dat was heel wat. En hij beroemt zich daarop. En alles waarin de koning hem groot gemaakt had, en waarin hij hem verheven had, boven de vorsten en boven de knechten van de koning. Wij hebben het in zekere zin ook rijk. Als je het vergelijkt met landen waar honger en gebrek is, waar nauwelijks een schamel hutje is om in te wonen, dan hebben wij het toch goed of niet? En zijn we daar dankbaar voor? Of denken we eigenlijk, dat is toch wel gewoon dat we dat hebben? Ik heb er toch hard voor gewerkt. Ik heb er toch mijn best voor gedaan. Als dat zo is, en er is geen verwondering en dankbaarheid in het hart, dan zou onze houding toch anders moeten zijn. En als het gaat om de kinderzegen, dat is ook bijzonder dat de Heere geeft dat er kinderen mogen zijn. Het is heel wat als het niet zo is. Laten we daar niet gering over denken. Maar Haman, die schrijft alles aan zichzelf toe. Aan zijn eigen inspanningen. Mijn zonen. Alsof God ze niet aan hem gegeven had. Bij Jacob is dat heel anders. Jacob die mocht het zo zien dat de Heere hem zijn kinderen gegeven had. De kinderen die de Heere mij genadig verleend heeft. En zo is het, geliefde gemeente. En als we dat plaatsje niet kennen in ons eigen leven, vraag dan maar dat je het zo mag leren zien. Alles wat wij meer hebben dan de eeuwige ondergang is eigenlijk Gods onbegrijpelijk grote goedheid. dat we te eten en te drinken hebben, onderdak hebben. Dat er kinderen mogen zijn. De Heere heeft dat gegeven. En we kunnen daar zelf helemaal niet voor zorgen. Verder zei de Haman, vers 12. Ook heeft de koningin Esther niemand met de koning doen komen tot de maaltijd die zij bereid heeft dan mij. Ze mogen toch wel blij zijn met zo'n man en met zo'n vriend. En met zo'n vader. Haman is heel belangrijk. En ik ben ook tegen morgen van haar met de koning genoemd. Opnieuw zal ik de maaltijd mogen gebruiken bij Esther met de koning. Doch dit alles baat mij niet. Ja, staat nou een punt had gestaan. Maar er staat geen punt. Dan volgt er. Zolange tijd als ik de Jood Mordechai zie zitten in de poort van de koning. Dat bedirft nu alles. Hij had heel veel. Maar zo kleinzielig is deze man dat hij zich daar ontzaggelijk aan ergert. En een mens kan veel hebben en toch nog iets anders erbij willen hebben. Koning Achab zal ook heel veel land gehad hebben zonder meer. Maar die wijngaard van Nabot, die wil hij er nog bij hebben. Hoe dan ook, goedschiks of kwaadschiks, hij moet die wijngaard hebben. En zo kan Haman het niet verdragen. Dat die ene man, die Jood, Mordechai, niet voor hem buigt. Dit alles baat mij niet. Zolang die Jood Mordechai zie zitten in de poort van de koning zonder voor mij te buigen. Baten. Wat zal ons niks baten, geliefde gemeente? Laten we daar eens wat over door mogen denken. Wat baat het een mens de gehele wereld te gewinnen en schade te lijden aan zijn ziel? De hele wereld winnen. Ontzaglijk rijk worden. Een mooie zaak opbouwen. En ik zeg niet dat dat allemaal verkeerd is. Maar als dat nou bovenaan staat. En als niet bovenaan staat de eer van God. Als niet bovenaan staat het dienen van de drie enige God met het hart. Dan zal het ons uiteindelijk helemaal niets baten. Denk aan Psalm 73. Daar worden ook mensen getekend die rijk zijn, die aanzien hebben. Maar dat kan al tijdens het leven gebeuren. Zij storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. En dat zal ook gaan gebeuren met Haman. Die het allemaal zocht, de dingen buiten God. Die zichzelf bedoelde en nooit God bedoeld heeft. En dat zal ook gebeuren. Wat een aangrijpende gedachte met mensen die ten diepste net zo zijn en blijven als Haman. Als ik maar belangrijk ben. Als er over mij maar gesproken wordt. Als ik die positie eens zou kunnen bemachtigen. En denk dan eens aan die rijke man. Die leefde elke dag overdadig en prachtig, nietwaar? Elke dag feest, ook bij Ahasveros was dat zo. En bij Haman ook. Maar er komt een eind aan. En dan? Ja, je kunt geen euro meenemen als je gaat sterven, echt niet. Weet u wat blijft? Dat leven dat uit God is. Dat leven dat de levensvorst werkt in het hart. Want hij houdt zijn eigen werk in stand. En al kan het dan soms moeilijk zijn in dit leven, Al zijn daar vervolgingen en verdrukkingen, dan betoont de Heer toch dat hij van je af weet. Dan kan je het misschien wat minder rijk hebben dan een ander. Wie heeft het nou echt arm vandaag aan de dag? Misschien wat minder aanzien dan een ander. Maar als je genade van God mag kennen, dat is toch alles. Als je de liefde van God mag kennen in je hart. En als je mag zien op die dierbare borg en zalig maken, dat is toch alles. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. Alles is in hem te vinden wat we nodig hebben. Hij zegt inderdaad wat we doen en laten moeten. Denk aan de wet die is voorgehouden. Hoe lief heb ik uw wet, dat leeft dan van binnen als je de Heere met de liefde van je hart mag dienen. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Liefde tot die koning die zijn leven gaf en zijn bloed stort. En die koning die beschermt en bewaart nu al zijn onderdanen. Haman, hij zocht het in eigen eer. Zo kan dat zelfs bij een kind van God zo zijn. Denk eens aan koning Hiskia. Die was dodelijk ziek, jongens en meisjes, die dacht te sterven. O Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En de Heere verlengde zijn leven. Hij kreeg nog een aantal jaren aan zijn jaren toegevoegd. En dan komen die gezanten uit Babel, ze hebben gehoord van die wonderlijke genezing. En dan zegt hij niks tot eer van God. Je leest het in heel de Bijbel niet. Maar hij laat al zijn schatten en rijkdommen zien. En dat kan vandaag ook gebeuren. Dat iemand die met de liefde van zijn hart de Heere dient genezen is. Van een zware ziekte. Een ongeneeslijke ziekte. Toch genezen. En hoe praten we dan? Die arts, die behandeling, dat ziekenhuis. En als we niks tot eer van God zeggen, want kijk, we mogen dat wel noemen. Maar de Heere gebruikt die arts en geeft hem wijsheid. De Heere zegent die behandeling, die medicijn of die ingrepen die plaats hebben gevonden. Dat we spreken mogen tot eer van God. Het gaat nog verder, geliefde gemeente. Soms gebeurt het. Als iemand die met zijn hart de Heere mag dienen, trots wordt op datgene wat hij geestelijk heeft mogen leren. Ik heb toch wel meer mogen leren van wie de zaligmaker is. Ik heb toch meer van hem mogen zien en in hem mogen zien. Ik heb toch meer Gods gunst mogen ervaren dan anderen die ook de Heere mogen dienen. En op zichzelf genomen zou het zo kunnen zijn, maar als je beroemd is het mis. Wat heeft Paulus niet aan liefde van God en aan genade mogen ondervinden? Wat zegt hij? Dat hij de voornaamste zondaar is. Haman. Ja, we treffen hem aan in ons eigen hart. Als de Heere laat zien wie we zijn en wat we soms doen en zeggen. Na ontvangen genade. En nu is het ook de Heere die het gebed van Esther hoort en verhoort. Ook in de aanloop, in de tijd die zou verlopen nog naar die tweede maaltijd, heeft ze ongetwijfeld gebeden. Bidden we er ook om. Kennen we dat? Dat we gaan zingen uit de 17e psalm, het 4e vers. Maak u weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijands macht en vreselijk woeden, en hen beschermt in het grootst gevaar. Het 4e vers van psalm 17. Doch dit alles baat mij niet. Dan komt zijn vrouw met een duivelse raad. Toen zeide zijn huisvrouw Zeres tot hem. En zijn vrienden doen dat ook, mitsgaders als zijn vrienden. Men maken een galg, 50 ellen hoog. En zeg morgen de koning dat men Mordechai daar aanhangen. Ga dan vrolijk met de koning tot die maaltijd. Deze raad nu dacht Haman goed en hij deed de galg maken. 50 el, dat is bijna 25 meter hoog. Iedereen in de stad zou het moeten zien dat Mordechai daaraan zou komen te hangen. Maar het zou anders gaan, jullie weten de afloop wel, jongens en meisjes. Haman zal daar aankomen. Want de Heere regeert. Hij beschermt en hij bewaart. Die duivelse raad. Dat duivelse plan. Wat is dat toch ontzettend zondig. Ons worden ook wel eens dingen aangeraden. Kom toch een keertje mee. Waarom doe jij niet mee? Doe niet zo kinderachtig. Van één keer krijg je toch niks. Gebruik één keer dat verdovende middel. Dat kan toch geen kwaad? Dat is de stem van de duivel. De Heere zegt heel andere dingen. Geliefde jongeren. Hij zegt, geef mij je hart. Dien mij. Zoek het bij mij. Kom naar mij toe. Verwacht het toch niet van de wereld. En de vreugde in deze wereld. Die wereldse vreugde, daar komt een einde aan. Op de dag van de wederkomst, als de maat van de zonde vol is, dan zal ieder geoordeeld worden. De Heere is heel langmoedig, dat is waar. 120 jaar duurde het nog voor de zondvloed kwam. Sodom en Gomorra zijn ook niet bij de eerste gruwelijke zonde ten onder gegaan. En hoe staat het met onze wereld? De Heere waarschuwt steeds. De problemen stapelen zich op, de zorgen nemen toe. We kunnen wel denken onafhankelijk te zijn van God, maar het is niet waar. Ook in ons vaderland geldt dat. Maar het woord van God wordt losgelaten. Nemen de problemen en de zorgen toe, het zijn eigenlijk waarschuwingen. Ja, corona is een beetje voorbij, dominee. Er kunnen wel andere dingen komen. En wat denken we van de grote onrust, de maatschappelijke onvrede die er is? Er is bijna geen ontzag meer voor het gezag, voor mensen die door de Heere boven ons gesteld zijn. Waar moet dat naartoe? Bekering tot God. Daar hebben de profeten ook op gewezen als het helemaal misging. Bekeert u toch, bekeert u toch. En wat zeiden de valse profeten? Maak je geen zorgen. Hier is de stad Jeruzalem met de tempel, daar kan niks gebeuren. Maar de ware profeten kondigden de ballingschap aan en riepen ook op tot bekering. Dat is vandaag ook de taak van Gods knechten. Het oordeel komt. Want de zaligmaker zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En ondertussen zijn we allemaal nog in het heden der genade. Heden Zo gij mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Leef toch niet voort op een weg die al verder bij God vandaan voert. Buig de knieën. Heere, verbreek mijn hart. Stort uw liefde uit in mijn binnenste, dat ik u in liefde mag gaan dienen. Wie dat mag doen, zal met de Heere nooit beschaamd uitkomen. Dat is de eeuwen door bewezen, ook in de tijd van Esther. De Heere heeft het volk der Joden beschermd en bewaard. Waarom toch altijd die haat tegen de Joden? Wel, de Joden, dat heeft toch altijd iets met het dienen van God te maken? Met de Bijbel te maken? En daar verzet zich de mens tegen. Daar wil men niets van weten. Vandaar die vijandschap, de eeuwen door. Dat volk, daar had de Heere bijzonder naar omgezien. En heeft het bewaard tot in onze tijd. En er komen er velen naar het land dat aan hen beloofd is, Kanaan. En er liggen nog rijke beloften, bid u, om de bekering van Israël. De Heere zorgt voor allen die hem met het hart mogen dienen. En dan mag alles in de zaligmaker gezien worden. Zoals de bruid uit het Hooglied het zeggen mocht. Mijn liefste is blank en rood. Blank, hij is zonder zonde, volmaakt rein en blank dat wit. Ook het teken van de overwinning. Hij is de overwinnaar op de duivel, de wereld en de zonde. En rood. Dat is niet zo moeilijk, jongens en meisjes. Dat ziet op het bloed dat de Heere Jezus gestort heeft. Wat een wonder! Voor vijanden zijn bloed gestort. Het heeft hem alles gekost om de zaligheid te verwerven voor mensen die de rampzaligheid verdiend hebben. En hij blijft voor hen zorgen, nu hij in de hemel is. Hij waakt over hen. Hij bidt voor hen. En hij zaligt hen. Eerste ziel. Doorgaans. En op de jongste dag ook het lichaam. Om dan eeuwig met ziel en lichaam van harte God te dienen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we hier bijeen mochten zijn. Vergeef wat zondig was, wat gebrekvol was. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in ons hart. Wees met ons in de week die weer begonnen is. Help bij alle dingen. Sterk als we het moeilijk hebben. U kent ook alle maatschappelijke zorgen die er zijn in de visserij. Maar ook op ander gebied. Als er allerlei zorgen toch dreigen, dat we ons hart voor u mogen uitstorten, ook als het gaat om ons persoonlijke leven, naar ziel en lichaam beide. Help bij de opvoeding, gedenk onze jeugd, de jongens en meisjes, het onderwijs dat gegeven mag worden, wil het zegenen, bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen op de weg en op het water, of waar we ook zijn, bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. Dat smeken we alleen uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het vierde vers van de vierde psalm. Gij hebt met het hart meer vreugd gegeven. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de vierde psalm. Thank you. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.